بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد best brothers best sisters een van de belangrijke fundamenten van Ahlus Sunnah wal Jama'a is dat zij geloven in de adab van al-qabr, de bestraffing die plaatsvindt in het graf, of de genieting die plaatsvindt in het graf. En Allah subhanahu wa ta'ala die zegt over Fir'aun en over zijn volgelingen: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله سبحانه وتعالى zegt in deze vers dat zij, Fir'aun en zijn volgelingen, 's ochtends en ook 's avonds voor het vuur worden geplaatst. En op de dag des oordeels zal Allah subhanahu wa ta'ala zeggen tegen de engelen: laat Fir'aun en zijn volgelingen de hardste bestraffing binnengaan. De grote geleerde Ibn Kathir, rahimahullah wa azza wa jal, zegt over deze vers dat deze vers een groot fundament is en een groot bewijs is die Ahlus Sunnah gebruiken om aan te geven dat de adab al-qabr, dat het echt bestaat, dat het werkelijkheid is. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: Idha faragha ahadukum min at-tashahhud. Als iemand klaar is met het tashahhud, de laatste tashahhud, dan dient hij toevlucht te zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala van vier zaken. En een van die zaken, beste broeders en zusters, is de adab al-qabr. En Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah azza wa jal, zegt dat er een ijma' is over het bestaan van adab al-qabr. Dat adab al-qabr werkelijk bestaat. En imam Ahmed, rahimahullah azza wa jal, zegt: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. عذاب القبر, dat is werkelijkheid. En alleen iemand die is afgedwaald en iemand die anderen laat afdwalen, die gelooft hier niet in. Dus beste broeder en beste zuster, het graf is een eenzaam, is een verlaten plek. En ieder van ons zal op een dag de overstap maken van dit wereldse leven naar deze plek. Ieder van ons zal de overstap maken van zijn grote en ruime huis naar deze grote, of naar deze verlaten en heel donkere plek. En op deze plek, beste broeders en zusters, zul jij liggen op aarde en je zult vergezeld worden of in gezelschap zijn van insecten, van wormen. En het enige wat je meeneemt in het graf, beste broeder en beste zuster, naast het kleed wat jouw lichaam bedekt, dat zijn je daden. Dat zijn je goede daden en dat zijn de slechte daden die jij hebt verricht in dit wereldse leven. En dit graf, beste broeder en beste zuster, is een tijdelijke verblijfplaats. Het is een tijdelijke verblijfplaats. Het is een scheiding tussen de dood en de opwekking And Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ. En voor hen is een scheiding, barzach, tot de dag waarop zij gewekt worden. En het graf, beste broeder, beste zuster, is een kuil, maar een hele enge en angstaanjagende kuil. En er zal een dag komen dat jij zult liggen in deze kuil. Zonder vader, zonder moeder, zonder broer, zonder zus. Helemaal alleen in het gezelschap van wormen en insecten. En stel je eens voor, twee nachten. De eerste nacht, die breng jij door met je familieleden. Die breng jij door met je kinderen. Die breng jij door met je vrienden. En de tweede nacht zie je jezelf liggen in deze donkere, verlaten plek, helemaal alleen. En dan komt de vraag naar voren, zul jij behoren tot degene die zullen lijden in dit graf, of zul jij behoren tot degene die zullen genieten in het graf? En in het graf, beste broeder, beste zuster, zal de grote beproeving plaatsvinden. In het graf zal de grote en zware en zo moeilijke toets plaatsvinden. Sommige mensen of sommige moslims, die zullen slagen, maar sommige zullen zakken voor deze toets. En als we gaan kijken naar de zelf, hoe zij dachten over het graf, dan zien wij heel duidelijk dat zij vrees hadden. Dat zij bang waren voor de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. En er is overgeleverd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam een keer zat bij de rand van een graf. En toen moest hij heel hard huilen. Zo hard dat zijn tranen de aarde nat maakten. Toen zei hij tegen de metgezellen, Ya ikhwani, limithli hadha fa'a'iddu. Beste broeders, bereid jullie voor op deze plek. Bereid jullie voor op deze plek. En ook Uthman ibn Affan radiyallahu an is overgeleverd dat hij stond bij een graf en ook moest huilen. En de tranen die maakten zijn baard helemaal nat. En toen zei iemand tegen hem, Tadhkurul Janna wal Naar wa la tabki. Ey, je noemt het paradijs, je noemt de hel, maar je huilt niet. En je huilt van dit, van de graf. Toen zei Uthman radiyallahu an, Inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaal, Inna al-qabr awwalu manazil al-akhirah. Eid al-qabr, dat is de eerste fase van al-akhirah. Fa inna ja minhu fa ma ba'dahu aysaru min. Degene die ontsnapt aan de bestraffing van al-qabr, datgene wat daarna zal plaatsvinden, zal alleen maar makkelijker voor hem worden. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min fama ba'dahu ashaddu min. En als hij niet deze straf, of als hij deze straf krijgt, dan zal datgene wat daarna zal komen alleen maar moeilijker voor hem worden. Het graf, beste broeder, beste zuster, is een hele verbazingwekkende plek. Een plek waar iedereen in zal liggen. En een graf die maakt geen onderscheid tussen rijk en arm. Tussen jong of oud. In tegenstelling tot dit wereldse leven. In dit wereldse leven zijn deze tegenstellingen er wel. De ene die schept en doet stoer om zaken zoals dat hij een mooie huis heeft. Hij heeft een mooie auto. Hij heeft een mooi tapijt. Hij heeft een hele dure laminaat liggen. Sommigen die hebben dit weer niet. Maar beste broeders en zusters, in het graf zal er geen sprake zijn van deze materiële zaken. Iedereen zal liggen op aarde. Niet op tapijt. Niet op laminaat. Maar op aarde. Dus het graf zal geen onderscheid maken. Niet tussen rijk en arm. En niet tussen iemand die groot of klein is. En iedereen zal smeken om de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. En ons probleem, beste mensen, is dat wij, als wij denken aan het graf, dat we kijken naar de buitenkant van een graf. We zien een kuil, we kijken naar de lengte en naar de breedte, maar in werkelijkheid, beste mensen, is deze plek een plek waarin zaken afspelen die heel afschuwelijk en heel vreselijk zijn. En daarom heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd, of kende hij geen aanblik die afschuwelijker is dan het graf. Hij zegt, ma ra'aytu mandaran qat illa wal qabr afda'u min. Ik ken geen aanblik of een uitzicht of het graf is vreselijker, is enger, is verschrikkelijker, is ellendiger. En beste broeder en zuster, weet dat ieder van ons twee huizen heeft. Het eerste huis bevindt zich op aarde. En het tweede bevindt zich in de aarde. En de grote geleerde Al-Hassan Al-Basri, rahimahullahu azza wa jal, op een dag werd hij gemist door zijn vrienden. En toen hij in het donker terugkwam, hij was afwezig. En de vrienden, of zijn vrienden, die zagen hem, zeiden ze tegen hem, waar was jij? Waar was jij de hele dag? Toen zei Hassan al-Basri, rahimahullah azza wa jal, ik was bij broeders, zusters, die mij wakker schudden op het moment dat ik vergeet. En die niet over mij roddelen op het moment dat ik niet met hen ben. Toen zeiden deze vrienden tegen hem, laat ons deze vrienden zien. Wij willen kennis maken met deze mensen. Dit zijn goede mensen. Toen zei Al-Hassan al-Basri, dit zijn de mensen die liggen in hun graven. Die liggen in hun graf. En daarom is het van de sunna dat je ook graven opzoekt. Want dit laat jou herinneren aan de laatste dag. Aan de laatste dag. En Al-Hassan al-Basri heeft ook gezegd dat er twee nachten en twee dagen zijn. De hele mensheid en ook de jeans, die kennen geen nacht of geen dag die daarmee te vergelijken zijn. De eerste nacht, dat is de nacht die jij doorbrengt in al-qabr. En de tweede nacht, dat is de nacht van al-qiyama. De eerste dag Dat is de dag dat je zult weten of je naar het paradijs gaat of naar de hel. En de tweede dag, dat is op het moment dat het boek aan jou wordt overhandigd. En jij zult dit boek krijgen en je zult het aannemen, of met de linkerhand of met de rechterhand. En weet, beste broeder en beste zuster, dat ieder van ons spijt zal krijgen. Ook al heeft hij zijn leven goed gevuld met goede daden, ieder van ons zal spijt krijgen op het moment dat hij komt te overlijden. En als wij gaan kijken naar de doden, de doden, de mensen die al de overstap hebben gemaakt, dan zien wij heel duidelijk terug in de Koran en in de Sunna dat deze mensen een aantal belangrijke wensen hebben. Deze mensen, deze doden, die hebben een aantal belangrijke wensen. De levenden, die hebben ook heel veel wensen. En als wij aan iemand vragen, wat zijn jouw wensen in dit wereldse leven? Heel vaak hoor je dan alleen maar materiële zaken. Ik wil een auto. Ik wil een mooi huis. Ik wil twee auto's. En deze wensen, beste broeders, die kunnen gerealiseerd worden met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar als wij gaan kijken naar de wensen van de doden, één ding weten wij zeker, die worden nooit gerealiseerd. Die worden nooit gerealiseerd. Maar wat zijn de wensen van deze doden? Wensen zij ook deze materiële zaken? Eén van de wensen van de doden is dat hij zal smeken. Dat de doden zal smeken om terug te keren naar het wereldse leven. Voor wat? Om een auto te kopen. Om te genieten van haar versieringen. Om geld te verzamelen. Nee, beste broeders. Om slechts twee raka'at te bieden. Om slechts twee raka'at te bieden. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam liep op een dag langs een graf en vroeg aan de metgezellen, wie ligt er in dit graf? Toen zeiden zij de naam van die persoon. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen zijn metgezellen, twee raka'at voor deze persoon die ligt in zijn graf is geliefder bij hem dan de rest van jullie leven. Want nu pas realiseert deze dode zich hoe belangrijk het gebed is. Nu pas realiseert hij zich dat hij tekort heeft geschoten in de gebeden. Nu pas beseft hij zich dat hij zijn tijd heeft verspild met zaken die totaal geen waarde hebben bij Allah subhanahu wa ta'ala. Nu pas realiseert hij zich dat die twee raka'at die wij misschien in 3-4 minuten kunnen verrichten, dat die belangrijker zijn en meer waarde hebben dan de hele wereld met al haar versieringen. En daarom is het belangrijk, beste mensen, dat wij goed met onze tijd omgaan. Want deze persoon, deze dode, die wil alleen maar 2 minuten of 3 minuten heeft hij nodig om die 2 raka'at te verrichten. Omdat hij inziet hoe belangrijk die tijd is. Omdat hij inziet dat hij heeft tekort geschoten. Dat hij zijn tijd heeft verspild. Maar natuurlijk krijgt hij geen toestemming hiervoor. En de tweede wens die deze doden hebben, is dat zij willen terugkeren naar het dunya voor een aantal minuten, seconden. om één sadaqa te verrichten. Eén sadaqa. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقْ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. En geeft sadaqaat. Voorwaar. Vanwaar hij jullie mee voorzien heeft of hebben. Voordat de dood tot één van jullie komt. En deze dan zal zeggen. Mijn Heer, had u mij maar een korte uitstel, een aantal seconden, een aantal minuten uitstel gegeven. Dan zou ik uitgeven. Dan zou ik sadaqaat geven. En tot de rechtschapenen behoren. Nu pas realiseert hij zich dat de sadaqa één van de beste daden is bij Allah subhanahu wa ta'ala. Het is een wens die gevuld is met spijt en met berouw. Maar helaas, beste mensen, komt dit te laat. Komt dit te laat. En de derde wens die de doden hebben, is dat zij een terugkeer wensen naar het dunya om één goede daad te verrichten. Om Allah subhanahu wa ta'ala te gehoorzamen. Om één keer te zeggen subhanallah. Om één keer te zeggen la ilaha illallah. Maar Allah subhanahu wa ta'ala zal hiervoor geen toestemming geven. Dus beste mensen, we zijn allemaal gewaarschuwd. Deze doden, die hebben hun kans gehad. En zij realiseren zich dat zij hun tijd niet goed hebben besteed. Maar wij hebben deze tijd wel. Daarom is het belangrijk, beste mensen, dat wij deze tijd ook goed gebruiken. Om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden. En jammer genoeg zien wij dat vele moslims, zelfs veel praktiserende broeders en zusters, hun tijd verspillen. Hun tijd verspillen. Als het niet gaat om dingen die haram zijn, dan gaat het meestal om dingen die totaal geen waarde hebben. En ieder van ons, die zal spijt gaan krijgen hierover. Ieder van ons zal spijt gaan krijgen over elke seconde die voorbij gaat, waarin hij Allah subhanahu wa ta'ala niet gedenkt. Beste broeder, beste zuster, een van de kenmerken, een van de eigenschappen van een qabr is dat men wordt samengeperst in het graf. En hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen een gelovige of een ongelovige. Of iemand die goed gelovig is of iemand die niet goed gelovig is. Behalve dan voor de profeten. Omdat Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu an, een van de metgezellen, toen hij overleed, toen trilde de ars van Allah subhanahu wa ta'ala. En 70.000 engelen hebben zijn begrafenis meegemaakt. En dit geeft aan hoe belangrijk hij was. En toch zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam over hem: als er iemand was die deze samenpersing van een graf zou ontwijken, dan zou dat deze metgezel zijn. En dit geeft aan dat iedereen hieronder valt, behalve de profeten en zelfs de kleine kinderen. Omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. Als er iemand zou ontsnappen aan deze samenpersing, Dat was het wel. Dit klein kind. Er zijn een aantal oorzaken, beste mensen. Van een aantal esbab. Die kunnen leiden tot de bestraffing die zal plaatsvinden in het graf. En er zijn heel veel verschillende esbab hiervoor. De belangrijkste is natuurlijk een koffer, ongeloof of een shirk, afgoderij. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. En als jij zou kunnen zien hoe het gaat met de onrechtvaardigen. En la shak, dat de shirk en de koffer de grootste vormen zijn van onrechtvaardigheid. Als jij ziet, of zou kunnen zien hoe het gaat met deze mensen. Wanneer in hun strijd met de dood. En hoe de engelen hun slaan. De zielen slaan en zeggen tegen hen, geeft jullie zielen op. Vandaag worden jullie beloond met de bestraffing vanwege wat jullie aan valsheid over Allah subhanahu wa ta'ala plachten te zeggen. En vanwege wat jullie van zijn verzen hoogmoedig plachten te verwerpen. Dus deze vers, beste broeders en zusters, geeft duidelijk aan dat de adab al-qabr haq is. Echt bestaat. En geeft duidelijk aan dat een ongelovige, voordat hij sterft, dat de engelen hem een hele zware bestraffing verkondigen. En de ziel, die wil niet naar buiten komen. Omdat hij weet wat voor bestraffing haar te wachten staat. En dan zullen de engelen deze zielen slaan. Totdat deze uit het lichaam komen. Een andere oorzaak van adab al-qabr is een nifaq. Huichelarij. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. En onder de Arab, in jouw omgeving, bevinden zich huichelaars. En ook onder de bewoners van de Medina. Zij volharden in hun huichelarij. Jij kent hen niet, maar wij kennen hen wel. Wij zullen hen tweemaal bestraffen. Tweemaal. De eerste keer, dat is in al-qabr. En de tweede keer is op de dag des oordeels. En dan zullen wij, of dan zullen zij worden afgevoerd of teruggevoerd naar een grotere bestraffing. Een derde oorzaak is het afwenden of het afkeren van het Koran en de Sunna. Dat iemand zich afkeert of afwendt van het Koran en van de Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. En hij die zich afwendt van de Koran en van de Sunna, voorwaar, er zal dan voor hem niet alleen maar een benauwd leven zijn, want ma'ishatan danka, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat hiermee wordt bedoeld the bestraffing in al-qabr, the bestraffing in al-qabr, en wij zullen hem verzamelen op de dag der opstanding in een blinde toestand. Ook een van de oorzaken van adab al-qabr is dat iemand zijn geslachtsdeel niet wast na het urineren. En namime is ook een oorzaak. Al-ghibe, het roddelen, is ook een oorzaak. Al-kadib, het liegen, het zina, overspel plegen. Ekel, riba, het eten van rente. Sariqa, het stelen. Hajr in Koran, iemand die de Koran verlaat, is ook een oorzaak. En Ibn Qayyim, die heeft een hele mooie kalam, waarin hij eigenlijk een soort samenvatting geeft van de oorzaken van adab al-qabr. Hij zegt, fa'adab al-qabr an ma'asi al-qalb. De bestraffing in het graf, die vindt plaats op basis van de zonden die te maken hebben met het hart. Zoals afgunst, wat vele moslims hebben. Wal-ayn, de zonden die worden gepleegd met het oog. Wal-udun. Wal-udun, zonden die worden gepleegd met de oren, of met het oor. Wal-lisan, met de tong. Wal-badan, met zijn maag. Als hij bijvoorbeeld iets eet of drinkt wat haram is. Wal-farj, met het geslachtsdeel. Wal-yad, met zijn hand. Wal-rijl, met zijn voet. En dan komt het. En wallahi, beste mensen, wij moeten echt stilstaan bij deze kalam van Ibn Qayyim, rahimahullahu azza wa jal. Hij zegt, walamma kana aktharun nasi kadalik. En aangezien dat de meeste mensen hieronder vallen. Kana aktharu ashabil qubur mu'adhabin. Is het zo dat de meeste mensen ook worden bestraft in een kabr. Walfa'izu minhum qalil. En degene die ontsnapt, dat zijn er maar weinigen. Fadawahirul qubur, de buitenkant van de graven, Torah is aarde. Wabawatinuha hasarat. En datgene wat zich in het kabr afspeelt, dat is alleen maar verdriet. Dat is alleen maar verdriet. Daarom is het belangrijk, beste mensen, om stil te staan bij deze mooie woorden van deze grote geleerde, Ibn Qayyim. Helemaal als wij weten dat een van de straffen die worden uitgevoerd in een kabr, dat is dat iemand wordt geslagen met een hele grote hamer van ijzer. In een overlevering staat: لو ضرب بها جبل, als men met deze hamer een berg zou slaan, een grote berg, لصارت ترابا, zou deze berg in aarde veranderen. Of in stof. En één klap. Iedereen zal hem horen. Ma bayna al-mashriqi wal-maghrib. Tussen het westen en het oosten. Illa al-thaqalayn. Alleen de jin wal-ins zullen dit niet horen. Dus als wij een levend hart hadden, wallahi, dan zou dit genoeg voor ons zijn om de motivatie te hebben. Ons te stimuleren om berouw te tonen voor alle zonden die wij begaan of die wij hebben begaan, en dat wij vanaf nu alleen maar goede daden proberen te verrichten om alleen maar deze bestraffing te ontlopen. En natuurlijk zijn er ook zaken die kunnen leiden dat iemand de adab van het kabar ontloopt. En een van die zaken is het reciteren van Surat al-Mulk. Een heel belangrijk hoofdstuk. En het gaat erom dat je dit altijd doet. En het gaat er ook om dat je ook begrijpt wat je zegt. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt hierover. Inna suratan min al-Quran. 30 ayah. 30 versen. Shafa'at li rajul. Heeft bemiddeld. Voor een persoon, voor een man. Hatta ghufira lah. En al zijn zonden zijn vergeven. Wa hiya surat tabarak. Alladhi bi yadihi al-mulk. Dus ook. Dit dienen wij te doen. Probeer dit hoofdstuk uit je hoofd te leren. Probeer dit hoofdstuk dagelijks te reciteren. Een andere zaak is dat iemand sterft, een moslim sterft. Op de dag van een Jumu'ah, of op de nacht van een Jumu'ah. Dat is ook een van de tekenen. Die aangeeft dat iemand de bestraffing in een kabar zal kunnen ontlopen. Een andere is het martelaarschap. Een andere weer, dat is het verrichten van goede aanbiedingen. Het verrichten van goede aanbiedingen. En daarom is er overgeleverd. Dat een dode, als hij komt te liggen in het graf, dan zal het gebed wat hij heeft verricht, zal plaatsvinden bij zijn hoofd. Het vasten wat hij heeft verricht, zal plaatsnemen aan zijn rechterzijde. Het zakat wat hij heeft betaald, zal plaatsnemen aan zijn linkerzijde. En de rest van de aanbiedingen, van de goede daden, die zullen plaatsnemen bij zijn voeten. En op het moment dat de adab op hem afkomt. En via zijn hoofd hem wil bereiken. Dan zegt het gebed geen toegang. Geen toegang. En dit ook via zijn rechterzijde. Via zijn linkerzijde. En ook via zijn voeten. Een andere belangrijke zaak die ervoor kan leiden of die ervoor kan zorgen dat iemand de bestraffing ontloopt in een kabr. En dit is een hele belangrijke. Ibn Qayyim zegt over deze zaak dat is als iemand voordat hij gaat slapen. Gaat nadenken over zijn daden. Dat hij zijn daden. Of dat hij zichzelf en zijn daden beoordeelt. Wat heeft hij goed gedaan? Wat heeft hij slecht gedaan? Heeft hij zonden gepleegd? Heeft hij goede aanbiedingen verricht? En dat hij dan oprecht berouw toont. Voor de dingen die hij verkeerd heeft gedaan. En als hij dit elke avond doet, en mocht hij sterven, dan sterft hij op het toben. En mocht hij wakker worden, dan kan hij altijd zijn tekortkomingen rechtzetten. Daarom, beste mensen, is het belangrijk dat we vaak onze daden beoordelen. Als wij bijvoorbeeld gaan kijken naar het afgelopen jaar. Een jaar telt ongeveer 360 dagen. Dat is ongeveer 18.000 uur. Ongeveer. Dat is meer dan 500.000 minuten. Billahi alaikum. Hoeveel van deze tijd hebben wij besteed aan vermaak. Aan toegestane vermaak. Ik heb het niet eens over vermaak wat verboden is. Hoeveel van deze tijd hebben wij gebruikt voor het slapen? Hoeveel van deze tijd hebben wij gebruikt voor het dunya? En uiteindelijk, hoeveel tijd blijft er over die wij hebben gebruikt omwille van Allah subhanahu wa ta'ala? De verplichte gebeden in een jaar zijn plus minus ongeveer 18.000 gebeden in een jaar. Verplichte gebeden. Hoeveel hebben wij daarvan verpest? Hoeveel van deze gebeden hebben wij verricht met al-khushu'? Hoe vaak hebben wij in een jaar de Koran gereciteerd? وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Hoeveel mensen, hoeveel moslims, die hebben niet eens een mushaf thuis. Hoeveel broeders en zusters zien de mushaf van Ramadan naar Ramadan? En met tijdschriften? Waarschijnlijk hebben ze een abonnement op elk tijdschrift. Hoeveel euro's, hoeveel geld heb jij ontvangen in het afgelopen jaar? Hoeveel heb je uitgegeven omwille van je hawa? En hoeveel heb je uitgegeven omwille van Allah subhanahu wa ta'ala? Heb je dua gedaan voor je ouders? Heb je kennis opgedaan in het afgelopen jaar? Profijtvolle kennis. Wat hebben wij met deze tijd gedaan? Daarom heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd: La tazoon قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Ieder van ons zal op de dag des oordeels vier vragen krijgen. En ieder van ons kent deze vier vragen. De eerste vraag gaat over wat je met je leven hebt gedaan. En de tweede vraag is wat meer specifiek: de tijd die jij als shab hebt doorgebracht. De derde, over het geld wat je hebt ontvangen. Hoe heb je het ontvangen? En hoe heb jij dit uitgegeven? En de laatste, de kennis. Wat heb je ermee gedaan? En als je naar deze vier vragen kijkt, 50% gaat over tijd. 50% gaat over tijd. En subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala heeft een rahma voor ons. Want hij heeft ons vertelt wat voor vragen wij krijgen. Stel je voor, als jij een toets hebt in het vak economie bijvoorbeeld, en je krijgt de vragen van tevoren en je zakt voor die toets, wat zeggen wij over deze persoon? Hij is gewoon een stomme persoon. Het is niet 100%. Hij heeft de vragen, hij kan zich voorbereiden of niet. Toch zakt hij. Maar hier, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons die vragen gegeven. Maar wie bereidt zich voor op deze vragen van ons? Wie bereidt zich voor op deze vragen? En Ibn Qayyim, rahimahullah azza wa jal, hij zegt over het verspillen van tijd. Hij zegt dat het erger is dan een moot. Het verspillen van tijd is erger dan de dood. Omdat het verspillen van tijd taqta'uka 'anillah wad-dar al-akhirah. Het maakt je los van Allah subhanahu wa ta'ala en van het hiernamaals. In tegenstelling tot de dood. De dood maakt je alleen maar los van het dunya. Dus het verspillen van tijd is erger dan een moot. Maar bij ons, het goedkoopste bij ons is tijd. Daarom hoor je ook sommige mensen zeggen, we gaan tijd doden. Wal-iyadu billah. En hij weet niet dat elke seconde die voorbij gaat, dat hij daarover wordt gevraagd. En daarom als je terug gaat keren naar de zelf, dan zie jij dat zij geen tijd aan het verspillen waren. Iemand die vroeg bijvoorbeeld een keer aan Amir ibn Qais. Hij zei tegen hem: stop. Hij kwam hem tegen. Stop, ik wil met je praten. Ik wil tijd gaan verspillen met je. toen zei hij tegen hem, Awqif al-shams. Zet de zon stil, dan heb ik tijd om met je te gaan praten. Bij ons nee. De eerste beste die ons belt, wal-iyadu billah, in één keer doen wij alles wat hij vraagt, verspillen wij ons tijd en we realiseren ons niet dat elke minuut en elke seconde die voorbij gaat, dat we daarover worden gevraagd. Als je bijvoorbeeld ziet bij praktiserende broeders, hoeveel tijd zij verspillen aan voetbal bijvoorbeeld. Gewoon een simpel voorbeeld. Iets wat leeft tussen heel veel broeders. Sommigen, het voetbal beheert zijn hele leven. Hij staat op met voetbal. Hij wordt wakker met voetbal. Hij gaat slapen met voetbal. Hij kent alle elftal uit zijn hoofd. Hij kent misschien zelfs de vaders en de moeders van de spelers. Wallah, ik heb zelfs een keer gehoord dat er iemand de rugnummers van de spelers uit zijn hoofd kende. Nummer 4, dat is Fulan. Nummer 6 is Fulan. Maar shorot van La ilaha illallah kent hij niet. En dan zijn wij praktiserend. En als je tegen hem zegt, kom les volgen, ik heb geen tijd. Voetbal is hier aanwezig. Houden wij van Allah subhanahu wa ta'ala? Houden wij echt van Allah subhanahu wa ta'ala? Dus beste mensen, wij moeten proberen ons tijd niet te verspillen. Probeer je tijd, beste broeder, beste zuster, goed te besteden. Verspil je tijd niet. Want 50% van de vragen op de dag des oordeels zal gaan over deze tijd. En de derde vraag zal gaan over het geld wat je hebt ontvangen. En dat geld wat je hebt uitgegeven. Heb je het geld ontvangen uit al-halal? Heb je het geld uitgegeven aan al-halal? Elke euro die jij verdient en elke euro die jij uitgeeft, daarover zal jij verantwoording moeten afleggen. En de laatste over de kennis. De profijtvolle kennis die jij hebt opgedaan. Wat heb jij daarmee gedaan? En ook hier, beste broeders en zusters, hoeveel lessen hebben wij gevolgd? Hoeveel verzen hebben wij gehoord? Hoeveel overleveringen hebben wij gehoord? Maar wat hebben wij uiteindelijk verricht hiermee? Weinig. En alles zal voor of tegen ons getuigen. En zoals jullie weten, in het graf wordt je gevraagd over de kennis. Als jij de 3 vragen krijgt van de engelen en op de dag des oordeels wordt je gevraagd over wat jij met die kennis hebt gedaan. Dus beste broeders, deze overlevering die ik net heb genoemd, waarbij of die aangeeft dat ieder van ons zal worden gevraagd over 4 zaken, is een hele belangrijke overlevering. En ieder van ons kent deze overlevering. Maar deze overlevering, die heeft onze harten niet geraakt. Hij gaat de ene oor in en de andere oor uit. In principe alleen deze overlevering zou ons moeten stimuleren om alleen maar goede daden te verrichten. En zoals jullie ongetwijfeld weten, zal er een beproeving plaatsvinden in een kabr. Ieder van ons zal 3 vragen krijgen. Ieder van ons zal 3 belangrijke, grote vragen krijgen. Of hij nou een ongelovige is of niet. Of hij nou vroom was of niet. En dit is ook de juiste mening van de geleerde, Allah ta'ala a'lam. Met uitzondering van de profeet. En met uitzondering van de martelaar. Die zullen niet worden ondervraagd. En deze bestraffing die zal plaatsvinden in een kabr, die kan op een gegeven moment ophouden. Maar het kan ook zo zijn dat die niet ophoudt. En dit hangt natuurlijk af van de zonden die zo'n persoon heeft gepleegd. En een zaak waarover de geleerden van mening verschillen is, of ook kinderen worden gevraagd in een kabr. Kinderen die nog niet balig zijn. Sommige van de geleerden zeggen van wel. En sommige van de geleerden die zeggen van niet. Wallahu ta'ala a'lam. Maar wat wel een feit is, dat is dat de kinderen van de moslims, die zullen in de Jannah zijn. Ibn Taymiyyah, die heeft daarover gezegd, wa atfal al-muslimin fil jannati ijma'an. Daarover is geen meningsverschil. De kinderen van de moslims, als die komen te overlijden, zullen zij naar de Jannah gaan. En zij zullen ook bemiddelen voor hun ouders. Er is zelfs een overleving die Sheikh Al-Albani rahimahullah azza wa jal sahih heeft verklaard, waarin tegen deze kinderen wordt gezegd: udkhulu al-jannah, treed al-jannah binnen. Fayaqulun hatta yadkhula aba'una. Nee, we gaan al-jannah niet binnen totdat onze vaders ook naar binnen gaan. Fayuqal udkhulu al-jannah antum wa aba'ukum. Dat zal tegen hun worden gezegd: treed de jinnah binnen, jullie en jullie ouders of jullie vaders. En de atfaal, de kinderen van de mushrikien, van de ongelovigen, daarover verschillen de geleerden van mening. Sommigen zeggen dat zij naar de hel worden gestuurd. Sommigen zeggen dat zij worden beproefd. Maar de juiste mening, wallahu ta'ala a'lam, dat ook zij naar de jinnah gaan. Omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim alayhi salam, heeft gezien in al Jannah met allemaal kinderen om zich heen. Toen zei, of toen werd gezegd, wa awlad al-mushrikeen, een vraag. Toen zei Ibrahim alayhi salam, wa awlad al-mushrikeen, die waren met hem. De overlevering zit in Sahih al-Bukhari. En dit is ook de mening van al-imam al-Nawawi. En ook van de imam al-Bukhari. Er is zelfs overgeleverd dat de atfaal van de mushrikeen bedienders zijn van de mensen van de Jannah. Deze overlevering is sahih verklaard door de grote geleerde imam al-Albani. Dus beste mensen, probeer niet te concurreren in deze dunia. Ga de strijd niet aan met je broeders over het dunia. Want deze dunia stelt niets voor. Velen van ons, als hij iets misloopt wat te maken heeft met het dunia, draait hij helemaal door. Maar als hij bijvoorbeeld Salat al-Jama'a mist, doet hem dat niks. Dit, beste mensen, dat leidt je alleen maar af van al-isti'daad li yawm ar-rahim. Dit leidt je af van de reis die je zal maken bij de dood. En dit leidt je af van het voorbereiden op het hiernamaals. Want hoeveel, beste broeders en zusters, hoeveel moeders en hoeveel vaders hebben wij begraven tot nu toe? Hoeveel shabab waren vorige week met ons aanwezig of waren in levend? En vandaag de dag liggen zij in hun graf. Hoeveel zussen En broers hebben wij al begraven. Maar wie van ons die trekt hier lering uit? Weinig. De meeste van ons die zijn alleen maar bezig met het dunya. Velen van ons die zijn opgegeten door het dunya. Geld heeft relaties stuk gemaakt. Beste broeders. Of vele broeders waren grote vrienden van elkaar. Maar door geld zijn zij uit elkaar gegaan. En dit komt alleen maar omdat wij niet stilstaan bij dit soort onderwerpen. Weinig stilstaan bij de dood. Weinig stilstaan bij Adab al-Qabr. Weinig stilstaan bij de overleveringen die duidelijk aangeven dat het dunya slechts een brug is. Een brug naar het hiernamaals. En daarom, beste mensen, sluit ik af met het advies om lering uit dit soort onderwerpen te trekken. Om vaker dit soort onderwerpen te lezen. Om vaker stil te staan bij de dood. Want wallahi, iemand die dat doet, inshallah wa azza wa jal, die zal zien dat zijn aanbiddingen zullen toenemen. Die zal zien dat hij ook als hij gaat bidden bijvoorbeeld, meer een khushu' heeft. En die zal zien, inshallah wa azza wa jal, dat hij ook minder zonden gaat verrichten. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين